Hartelijk welkom in deze dienst die geleid wordt door dominee H. Vreekamp uit Epe. Ook de gasten en degenen die op een andere manier met ons zijn verbonden willen wij groeten. We willen erop wijzen dat de catechisaties inmiddels zijn begonnen en we hopen dat verschillende jongeren alsnog de weg naar de rank op maandag of dinsdag zullen vinden. Ook is het wellicht nog goed om te zeggen dat oudere gemeenteleden van harte welkom, van harte worden uitgenodigd voor de belijdeniscatechisatie. U kunt tevoren ook altijd contact met hem opnemen bij eventuele vragen. Op vrijdag en zaterdag zal de jaarlijkse grote bazaar en rommelmarkt worden gehouden. Er kunnen zich nog vrijwilligers opgeven. Op donderdagavond komt de kroonkring bijeen 28. De tienerclub nodigt alle jongeren tussen de 12 en 14 uit voor aanstaande zaterdag. We gaan dan naar de Snow Village en we vertrekken om 4 uur. Wil je opgeven of je wilt meer informatie, dan kun je in de rank contact zoeken. De collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Da Costa Fonds. De tweede collecte is voor de instandhouding van het kerkenwerk. En de derde collecte is voor de instandhouding van de predikantplaatsen. Het intochtslied is gezang 329, alle versen. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp, in de naam van de Eeuwige die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Israël zondag. Wij zingen uit het liedboek van Israël. We zingen Psalm 134, dit keer uit de oude berijming, Psalm 134. De dienst van het woord en van de woorden, laat ons bidden. Eeuwige God, uit uw verborgenheid wil uittreden om de geschreven woorden tot leven te wekken. Zie, wij hebben ze doodgedrukt meer dan eens. Zie onze vergeefse pogingen om ze opnieuw tot leven te wekken. Zie ons voor uw aangezicht komend als geroepen, om op te zien van het leven van uw geest, uw adem, die de geschreven woorden wekt tot ongekend leven, zodat we niet weten waar we ineens ons bevinden, in welke wereld, in welke sferen, in welke ruimte. Zo bidden we u samen, dat uw geest de woorden helder en licht maakt. En dat ons zwaarmoedig, wankelmoedig en verduisterd hart wordt opgebeurd en verlicht en vervrolijkt tot de dienst en de lofprijzing aan u, aan onze naasten, aan de dieren, aan heel uw schepping, zodat we weer mens worden, mens voor u, mens van u. Zo bidden we u samen met uw volk Israël, dat over enkele uren, binnen enkele uren, de grote heilige dag van het jaar binnengaat, Yom Kippur, grote verzoendag. Geef ons een onzichtbare, maar diepste verbondenheid. Wanneer uw volk deze ene dag per jaar als smekeling gebogen ligt voor uw genadetroon. En voorbeden doet voor de volken. Niet dat wij het verstaan, niet dat wij het begrijpen, niet dat wij het inzien, maar we horen ervan. En geef dat ons hart niet benepen en klein is, maar dat gij het verruimt om te horen wat we nog niet weten. Dat bidden we u ook, door uw Heilige Geest, tot lof aan uw naam. Amen. Psalm 82 is de eerste lezing. Deze Israëlzondag vanochtend is uw eigen predikant daarin voorgegaan. Exodus 1, het ontstaan zeg maar van het volk Israël in Egypte tegen de verdrukking in. En dan putten we nu uit het boek van de Psalmen en we lezen Psalm 82. Er staat boven een psalm van Asaf. God staat in de vergadering der goden. Hij houdt gericht te midden der goden. Hoe lang zult ge onrechtvaardig richten en de goddelozen gunst bewijzen? Richt de geringe en de wees. Doet recht de ellendige en de behoeftige. Bevrijd de geringe en de arme. Red hem uit de goddeloze hand. Zij weten niets en begrijpen niets. In duisternis wandelen ze rond. Alle grondvesten der aarde wankelen. Wel heb ik gezegd, gij zijt goden, ja, allen zonen des Allerhoogsten. Nochtans, zult ge sterven als mensen. Als een der vorsten zult ge vallen. Sta op, o God, richt de aarde, want gij bezit alle volken. Daarbij aansluitend een lezing uit Johannes 10, want Jezus in gesprek met medejoden put uit deze psalm. Het is een hard gesprek, het is een scherp gesprek, zoals dat vaak onderling tussen joden plaatsvindt, in het heftig bewogen geding om de waarheid. Johannes 10, bij vers 31, midden in dat gesprek lezen we: de Joden droegen weer stenen aan om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader. Om welk van die werken wilt gij mij stenigen? De Joden antwoordden hem: niet om een goed werk willen we u stenigen, maar om Gods lastering en omdat gij een mens uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet, en dat is dan Psalm 82 waaruit Jezus put, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Als hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de schrift kan niet gebroken worden, zegt ge dan tot hem die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert omdat ik heb gezegd, ik ben Gods zoon? Indien ik de werken van mijn Vader niet doe, geloof mij niet. Doch indien ik ze doe, en gij mij toch niet gelooft, geloof dan de werken. Opdat ge weten en erkennen mogen dat de Vader in mij is en ik in de Vader. Ze trachten hem dan weer te grijpen, maar hij ontkwam uit hun handen. En hij vertrok weer naar de overzijde van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes de eerste maal doopte, en hij bleef daar. En velen kwamen tot hem en zeiden: Johannes deed wel geen enkel teken, maar al wat Johannes van deze zeide, was waar. En velen daar geloofden in hem. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. En zalig is de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. We gaan rondom de uitleggende verkondiging van Psalm 82 de psalm zingen. Uit de Nieuwe Berijming, het liedboek. Eerst Psalm 82, 1 en 2. En na de preek Psalm 82, vers 3. Israëlzondag? Welk Israël? De synagoge van Arnhem, waar om 6:55 straks de dienst van Yom Kippur van Grote Verzoendag begint? Premier Olmert, die ook. De Chassidische Joden van Meir Sheirin, ja, die ook, zeker. Of Haderech, de vereniging van Jezus als Messias beleidende Joden, natuurlijk. Rosa Hamburger, geboren in Nijkerk, overlevende van 9 concentratiekampen, nu in het land in Eretz Yisrael. Afgelopen donderdag feliciteerde ik haar per telefoon met haar 84ste verjaardag. Zij natuurlijk ook. En Jezus, niet te vergeten Jezus, de Jood. Weet u, daarom moet het christelijk geloof wel zo'n merkwaardig geloof zijn, zo lastig ook. Want de hoofdpersoon zelf behoorde nooit tot het christendom en was nooit lid van een kerk. Hij leefde en stierf als Jood. Uiterlijk lijkt de aardse Jezus meer op rabbijn Jacobs uit Amersfoort dan op dominee van Laar uit Ede. Israël is niet in te passen. Niet in algemene categorieën. En dat stoort. Dat stoort ons veel meer dan we weten. Willen weten. Er was een tijd dat we dachten als christenen het Nieuwe Testament helpt ons daarvan af. Van die ergernis. Want het evangelie is voor iedereen, voor ieder mens, voor Jood en Heiden, dan doet het verschil en niet meer toe. Het verschil tussen Jood en Heiden doet er dus niet meer toe. Hoe hebben we ons vergist? Erger. Hoe hebben we toegezien hoe de Joden uit Nederland werden weggevoerd en losgescheurd uit ons midden, ook van ons Veluwse land? Alleen de synagoge in Arnhem is nog de plek waar orthodoxe Joden zeer geregeld bij elkaar komen. De grote nacht viel. Maar in de vroege morgenschemering die toch doorbrak. Geen mens weet hoe. God moet het weten. Ja, God moet het weten. Zagen we dit volk opgegaan naar het eigen land. Iets wat sinds bijna 2000 jaar niet meer vertoond was in onze cultuur, in onze wereld. En het went nog altijd maar matig. Doe maar iets te gebeuren. Joden in gevechtsvliegtuigen en tanks. En we weten al niet goed meer hoe we moeten kijken. Israëlzondag. Een psalm van Israël. En wel de 82ste. U hebt het al gehoord bij het lezen en bij het zingen gemerkt. Houdt u zich maar vast. Het zal er onverwacht hard aan toe gaan en de grond onder onze voeten zal wankelen. Psalm 82. Ik lees nu in de predevertaling van de Naardense Bijbel, omdat die zo dicht blijft bij het Hebreeuws, de taal waarin deze psalm oorspronkelijk is geschreven. In de samenkomst Godes, in de samenkomst van God, staat God geposteerd. In de kring van goden oefent hij recht. Kijken dus, en blijf kijken. Wat zien we? Wat zie ik? De vergadering is geopend. De goden zijn bijeen voor beraadslaging. De dagelijkse werkbespreking van de goden. En daar zit onze God van de woensdag, onze Wodan, ook wel Odin genoemd. En naast hem zit zijn zoon, Donar of Thor geheten, met zijn machtige hamer die de donderdag op zijn naam heeft gezet. En ook is er Freya, de godin aan wie de vrijdag is gewijd. Zij gaat over de vruchtbaarheid, over de erotiek, over de liefde. In een oud boek van ons, dat we waren kwijtgeraakt, dat nu weer terugkomt, de Edda, het boek van onze bloedeigen goden van de Veluwe en van Noord-Europa, staat het zo. Want ons voorgeslacht kende dit tafereel blijkbaar. Daar staat, toen gingen alle goden naar hun rechterstoel, de hoogheilige heersers beraadslaagden. De zetel van de goden is dus een rechterstoel. Ze worden geacht recht te spreken. Recht te doen aan de mensenkinderen op aarde die verscheurd raken in de verschrikkelijke tweespalt van recht en van onrecht. Vermorzeld in de kloof tussen duister en licht, en het recht vlucht over de straat en heeft geen vaste woonplaats meer en de chaos heerst. De vergadering is geopend en ondergevraagd staat één op en neemt het woord. Het is de God niet van hier, niet van onze lage landen bij de zee, niet van Duitsland, niet van IJsland, maar van ver. Van heel ver, uit het verre zuiden afkomstig. De God van Israël, zo luidt de naam, heeft het woord. En die gaat erbij staan, zoals een rechter. Gewoon gezeten, een rechter houdt immers zitting. Een rechter zich verheft om uitspraak te doen. Vreemd tafereel, heel vreemd. En dat in de kerk, heel vreemd. Juist in de kerk, waar anders? Als we hier geen vreemde dingen meer horen. De God van Israël staat op en neemt het woord in de vergadering van de goden. Nog sterker zegt de Griekse vertaling, de zogenoemde Septuaginta van Psalm 82, die zegt, God staat in de synagoge van de goden. Nota bene, God staat in de synagoge van de goden. Tot wanneer kromt gerecht tot onheil, heft het aanschijn van boosdoeners omhoog, Sela. De God van Israël kijkt de goden rond de tafel recht in het gezicht, één voor één, op de man, op de vrouw af. Direct oogcontact. Jullie, tot wanneer krom je recht tot onheil? Hoe lang gaat dit nog door dat je het recht verdraait? Dat je corrupte lieden, misdadige burgers, georganiseerde bendes, de onderwereld naar de ogen kijkt en de handen boven het hoofd houdt. Dat je laat omkopen. Dat je verwikkelt in omkoopschandalen. Dat je het recht krenkt als een riet. Ten koste van de armen, de wees, de verdrukte, de behoeftigen, die niemand hebben om hen te helpen. Sela, misschien betekent het stilte. De goden, zij zwijgen. Aandachtig bestuderen ze de rand van het groene tafelkleed. Geen antwoord, geen boe, geen ba. Geen gesprek. De God van Israël herneemt het woord. Let op de genade. Hij herneemt het woord. Een aanklacht op het scherpst van de snede, als volgt geformuleerd. Doet recht geringe en wees. Gebukt en verkommerde rechtvaardigt die. Laat vrij geringe en arme. De hand van boosdoeners red ze daaruit. Recht. Viermaal klinkt het Hebreeuwse woord voor recht in de zin van strikt recht. Zonder aanzien des persoons. Recht spreken, vrouwenjustitia, geblinddoekt. En één keer klinkt een ander woord. Meer dan formeel recht. Het woord voor een mens tot zijn, tot haar recht doen komen. De Joodse traditie leerde ik dat enkel op streng recht de aarde niet kan bestaan. Ze zou bezwijken. Enkel op barmhartigheid evenmin, dan zou ze aan softheid ineenstorten. Het gaat om die heilige combinatie van streng recht en rechtvaardige barmhartigheid. Dat je als mens in de samenleving, dat je als mens niet aan het recht te gronden gaat, zo van het recht moet verloop hebben, of dat jouw leven al kost of niet. Niet dat je er onderdoor gaat Maar dat je juist door het recht tot je recht komt, als mens op aarde, terug in dat beeld van God, die blijde kinderogen, dat je rechtop mag gaan, de hemel boven je, daar wijst je hoofd heen, je voeten stevig op de aarde, daar ben je geworteld, dat recht. En dat recht is de God van Israël dus blijkbaar lief, ontzaglijk lief. De goden, ze blijven zwijgen, ogen naar beneden geslagen, oogcontact met de God van Israël vermijdend, geen gesprek en het wordt steeds stiller, steeds angstiger ook. Van niets weten ze, verstaan niets, zij wandelen rond in het donker, dus wankelen alle grondslagen der aarde. De goden weten van niets. Wij hebben het niet geweten. Ze begrijpen het niet. De God van Israël kunnen ze niet volgen. Ze kunnen die God niet volgen. Niet dat de goden niet meegaans zijn. Dat zijn ze meestal heus wel. Ze staan werkelijk wel open voor vernieuwing. Ook in de kerk en voor veranderingen, voor verbeteringen, voor experimenten. Maar ze zien het niet. Ze begrijpen het niet. Wat niet? Dat de aarde is gefundeerd op recht. Dat zo God de hemel en de aarde in de beginnen geschapen heeft en heeft gefundeerd op recht. En, nu komt het, dat dit recht geen natuurrecht, geen natuurwet is. De natuur, die begrijpen de goden, die begrijp ik ook heel goed. De natuurwetten, dat zijn wetten en rechten die je namelijk niet kunt buigen, wat je ook probeert. Daar is het lot dat als de wisseling van de seizoenen onafwendbaar over je komt. Het is nu herfst, of je het prettig vindt of niet, maar de zomer is echt voorbij. Goden en mensen ondergaan hetzelfde lot. Ze zijn er allen aan onderworpen, aan het onafwendbare lot, het noodlot. En wat is dat voor recht? Het recht van de natuur. Dat is eenvoudig het recht van de sterke en van de sterkste. En de sterkste is vaak ook degene die het meest slim is, die handig is in het overleven, die weet te overleven. Dat is het recht van de sterkste. De held van het geweld in het midden. In het Walhalla, we hebben er wel eens van gehoord, en dat zweeft ergens ook door ons heen, het Walhalla. In de reclame kom je het dan ineens weer tegen. Het Walhalla is alleen de plaats voor helden, gevallen helden op het slagveld, en dan enkel mannen ook nog. En dat begrijpen de goden. Wat de God van Israël zegt, daar begrijpen ze niets van. Lieve gemeente, daar begrijpen wij echt helemaal niets van. Ze begrijpen niet dat de fundamenten van de aarde onder hun voeten bezig zijn te wankelen. Dat de aardbevingen, de lavenuitbarstingen, de tsunamis voelbare tekenen zijn van de naderende ondergang. De grote winternacht, de schemering van de goden, Götterdämmerung, Wagner en zijn opera's, de Götterdämmerung, de schemering, het lot eigenlijk van de goden. En laat ons nog eens horen uit dat oude boek van ons, dat al zo lang achter onze horizon is verdwenen, die oude Edda. Daar wordt het aangrijpend als volgt geschilderd. Het is uit de 13e eeuw dat het is opgeschreven, maar moet u eens horen hoe het klinkt anno 2006. Broers bevechten elkaar, slachten elkaar af. Verwanten zullen hun banden breken. Hard is de wereld, hoererij regeert. Een tijd van bijlen, zwaarden, splijtende schilden, van winden en wolven. Eer de aarde kantelt, geen enkel mens zal de ander nog sparen. Wat staat er in die Edda? Eer de aarde kantelt. Wat staat er in Psalm 82? De fundamenten van de aarde wankelen. De aarde kantelt mee met het kantelen van het recht. De goden, zij zwijgen nog steeds. Nou ja, zeggen, wat moet een god, wat moet een mens hierop terugzeggen? Als God zo spreekt, kun je toch alleen maar zwijgen? Niet waar? Maar zwijgen, mijn God, wat moet ik hierop zeggen? Wat u zegt, mijn God. In Amerika hoor je dan, oh my God. Het is allemaal geen gesprek. Het is geen gesprek. Het is de stilte van de sluipende dood. Hoorbaar alleen de adem van de naderende dood. Weer neemt de God van Israël het woord. We spreken het tussen een lofprijzing uit, dat hij het woord neemt, te midden van het zwijgen van ons en van onze goden. Als hij dat niet gedaan zou hebben, en als hij dat niet doet. Weer neemt de God van Israël het woord. Hij verbreekt de stilte, dat ondraaglijk zwijgen, waarin de aarde uit het lood geslagen haar afgrondelijke kanteling inzet. En dan kijkt hij de goden direct in de ogen en zegt, ik was het die tegen jullie zei, jullie zijn goden. Dat is wellicht nieuw voor ons, dat het zo zei. Er is bijna geen psalm zo weerbarstig als psalm 82, maar hij staat echt in het psalmboek. De God van Israël ontkent niet dat er goden zijn. Hij herkent dat ze bestaan, hij herkent ze. En goden zijn er volop, in menigte, ook Paulus zou je dat nog zeggen. Israël kent ze, de goden, uit de omringende wereld van Kanaan. En daar hoorden we op school veel over afgodsbeelden. Maar Israël kent ze ook van zichzelf, net zo goed. Denk aan de profeten. Goden worden erkend. Niet ontkend, niet genegeerd, niet verdrongen. Maar er wordt gezegd, jullie, goden. Geroepen tot oogopslag, tot oogcontact met de God van Israël. Goden zijt gij. En nog sterker. Ja, zonen, kinderen van de Allerhoogste. Wodan, Tor en Freya, kinderen van de Allerhoogste. Ik zeg maar na wat de psalm zegt. Aangesteld als goden, als dienaren van de Allerhoogste over de aarde, over de culturen van de mensenkinderen, als vorsten over de volken. Bij de gratie Gods, door de genade van de God van Israël, zoals onze koningin Beatrix. Bij de gratie Gods, daar hoort u de glans, daar ziet u de glans in doorschijnen van Psalm 82, bij de gratie Gods. De goden als regenten van de levende God, als vorsten van het recht, als engelenwezens in naam der koning, de koning der koningen. Ook Nederland heeft zo'n vorst van de God van Israël ontvangen. Alleen Israël zelf, het Joodse volk, en weer dat weerbarstige, dat niet inpasbare, dat ergerniswekkende, Israël zelf heeft niet een God als een van deze goden gekregen. Israël zelf staat rechtstreeks onder de Allerhoogste. Gij zijt goden. En dan de klank in die stem. Onuitsprekelijk, de klacht en het verdriet, de toorn en de smart. Maar als een mens zullen jullie sterven. Vallen als een willekeurige vorst op aarde. Je ziet het voor je, een koning op de troon. En de troon kantelt en de koning wankelt en stort ter aarde. En de kroon rolt door de paleiszaal. Aangrijpend, ontzaglijk. Vallen van je troon, storten van je koningszetel. Wankelen op je rechterstoel. Meewankelen, meevallen, mee neerstorten met de aarde de afgrond in. Het woest en het lege, terug naar het begin toen de aarde woest en leeg was, de chaos. De grote onafwendbare val der aarde en alle leven dat daarop woont. De goden zij zwijgen en trekken zich al dieper terug de stilte in. Ze zijn voor onze ogen verdwenen in de oerwouden van Europa, in de bossen, in het hoge noorden. Wanneer ze te horen krijgen dat ze sterven zullen als een zwakke mens en ze kennen de schrift, dan denken ze 70 jaar worden we als we heel sterk zijn, 80 jaar en dan is het afgelopen. En daarom zwijgen ze onze God in alle talen. Iets van de Veluwse mens hoor ik daar ook in. Wat kun je terugzeggen als God je zo toespreekt? In alle talen, zelfs in je moedertaal, het meest intieme wat je ooit hebt geleerd als kind aan huis. Dat intieme dialect van je kinderjaren, zelfs daarin hoor je de goden niet meer spreken. En dan voel je helemaal alleen en eenzaam. Want in die meest dierbare taal zelfs wordt er nu gezwegen. En dan begint misschien plotseling tot ons door te dringen op dit moment. Of vannacht. Gaat onze licht op? Hebben ze ooit iets gezegd, de goden? Of hebben ze altijd ondanks hun brute bek gezwegen? Of kunnen ze soms niet spreken ondanks hun fijn besnaarde mond? Of is het dat we de stilte pas horen wanneer de God van Israël spreekt? De God van Israël heeft gesproken. Het eerste woord, het middelste en het laatste woord. Psalm 82, niemand is ertussen gekomen. Geen weerwoord, niemand liep naar de interruptiemicrofoon, niemand probeerde een verdediging te formuleren. En omdat het de Allerhoogste is, de God der Goden die gesproken heeft, is er geen hoger beroep mogelijk. God, de God van Israël, zegt de Psalm 113, als je naar boven kijkt, ziet hij niemand boven zich. Als de God van Israël om zich heen kijkt, is niemand aan hem gelijk, dan ziet hij ook niemand. Alleen beneden, daar beneden. Dat juweel dat wij nu kunnen zien, de planeet Aarde, met Google Earth, kun je de plekken zien, Eden en Epe. En zo schitterend, zulk een juweel. En God ziet daar die topzware, door het schreeuwende, genadeloze, brute, gewelddadige onrecht aan het wankelen gebrachte aarde. Ze slaat uit het lood. En ineens is er een stem, daar beneden. Een enkele stem, twee stemmen, 10 en een Jan. Een heel volk, een klein volk. Dat heeft ontdekt, dat leerde inzien, met vallen en met opstaan. En toch, dat leerde verstaan hoe de goden zwijgen. En dan gaat roepen tot God, terwijl er geen hoger beroep mogelijk is, wat juridisch dus helemaal niet kan. Dan roept Israël, sta op God, berecht de aarde, gij met uw erfgoed bij alle volken. Doe het dan zelf, recht spreken. Recht doen. Als de goden zwijgen, als je het zwijgen van de goden begint te horen, als je dat ontzaglijke zwijgen des doods, de fundamenten onder je bestaan, onder je gezin, onder je familie, onder de samenleving, onder deze planeet ziet wankelen, dan begin je misschien te horen de stem, de roep, het appel van Israël. Sta op God, richt gij zelf de aarde. Dan beginnen we misschien als gemeente van Christus te horen hoe Israël in hoger beroep gaat waar geen hoger beroep mogelijk is. En het is niet logisch. Het houdt dan toch op, wat kan een mens meer doen dan zich erbij neerleggen? En Israël legt zich er niet bij neer. Jessel Rakover in het ghetto van Warschau. Als hij sterven gaat, u, o eeuwig, hebt er alles aan gedaan om het geloof in u mij te ontnemen. Maar ik sterf zoals ik geleefd heb. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de eeuwige onze God, de eeuwige een. En vanavond grote verzoendag. als gast, als vreemdelingen de synagoge. En te horen hoe Israël smeekt ook voor ons. En in hoger beroep gaat, waarvan de goden zeggen, laat maar, heeft geen zin. Wij zwijgen met de goden, dat is onze schuld. De grote schuld van de kerk. Goden zijn net mensen, wat moet je als mens hierop zeggen? Dit moet je zeggen. Dat dit zwijgen dodelijk is. Want intussen gaat het wankelen van de aarde onverminderd door. Een kantelende samenleving. Ondanks de algemene beschouwingen afgelopen week in de Tweede Kamer en dat het in Nederland weer goed gaat. Hoe goed gaat het eigenlijk? De oude Germanen, zo wordt gezegd, onze voorouders, hadden goden alleen nodig in noodgevallen. Dat is een bekend patroon. Dat is nog lang niet voorbij. Want zeiden ze, wanneer we onszelf kunnen redden, vallen we de goden niet lastig. Die hebben het zelf al moeilijk genoeg. Dat is mooi. Mededogen met de goden, niet onnodig lastig vallen. Maar als je nood bent, dan roep je ze aan. Sommigen, zo zegt het verhaal, sommigen van IJsland die de zee opgingen, ze waren al gedoopt. Maar er kwam onweer en storm en dan riepen ze Thor, de dondergod, aan. Alleen nood leert bidden. Dan val je terug op je God. Die vult dan aan. Dat is precies waar Dietrich Bonhoeffer, die daar trouwens zijn leven voor heeft gegeven, waartegen Bonhoeffer zich zo verzette, die God als aanvuller, als vuller van de gaten die wij laten vallen. Dat heeft met de God van Israël niets te maken, helemaal niets. De spreuk nood leert bidden is een bij uitstek heidense wijsheid. Intussen hebben de goden op dat moment van nood wel macht over ons. Want in onze angst geven we ons over aan hun vermeende macht. Vallen we met hen samen. Angst verbindt in het negatieve. Maar de rechtstreekse verbinding met de God van Israël is daarmee geblokkeerd. Want andere goden voor zijn aangezicht tussen hem en ons. Nee. In de 20e eeuw is er de Joodse schrijver Franz Kafka geweest, die in zijn romans erover het aangrijpendst heeft geschreven. Je komt een slot binnen, zoals ook de titel van een van zijn boeken, Het Slot, een kasteel binnen. Er zijn vertrekken en zalen, eindeloos. En er zijn allemaal tussenpersonen van wie je verwacht dat ze je naar het hart van het gebouw, want daar wil je naartoe, naar de koning in het midden zullen brengen. Maar onderweg blijf je allemaal steken. Het is net zo'n nachtmerrie, zo'n angstdroom. Je blijft vastzitten, je kunt niet verder. En je komt in gangen, in krochten, in achterafvertrekjes, in vergaderzalen. Maar nooit dring je door tot het centrale vertrek, de troonzaal van de koning. En op de duur ga je twijfelen natuurlijk of er wel een koning is. En dat is iets van onze cultuur vandaag. Of er wel een koning is die recht spreekt en die je recht zal doen. Psalm 82. Daar gaat die deur naar de binnenste troonzaal open. Al is misschien op een kier, maar toch. En door die kier heen zien we en horen we. Israël gaat in hoge beroep waar het juridisch niet mogelijk is. Dat is Israël. En wij, onze roeping. Een roeping is altijd eenvoudig, is nooit ingewikkeld, is altijd eenduidig. Onze roeping is dat wij met Israël meeroepen. Israël zegt zelf, alle volken loof met ons de eeuwige. We zijn een klein volk en we kunnen dat natuurlijk niet alleen. Dus, als al het onrecht van die volken, als een alles verwoestende stroom ons overspoelt en de fundamenten onder onze voeten trillen en wankelen, laat dan in godsnaam die gemeente van Jezus Christus met ons meeroepen. En dat is de eredienst, dat is de liturgie, dat is de kern, dat is het hart. Te midden van een cultuur die dreigt te kantelen. En in de stilte die valt, het grote zwijgen tegenover de stem van de God van Israël, de schreeuw. Sta op, o God, rechtstreeks. Sta op, o God, richt zelf de aarde, want de aarde is uw erfdeel. En hoort God? Zal hij het oor lenen? Zal hij zelf ingrijpen? Zal hij inderdaad opstaan? Waarmee begint de psalm? De psalm begint met te zeggen dat God staat in de samenkomst van de goden. Wie stond er als eerste vanaf het begin, altijd al en allang? Voordat we roepen, voordat we kunnen roepen, is hij al opgestaan. Pasen is het al geworden voordat wij nieuw daglicht kunnen begroeten. God is ons een eeuwigheid voor. God staat. Zo waarachtig als Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En zo waarachtig als zijn geest is uitgestort over alle vlees. Amen. Het is tijd, daartoe zijn we geroepen om ons geloof met elkaar in deze dienst te belijden. Laten wij dat vanavond doen met woorden van Paulus, waarin hij aansluit alweer bij deze psalm 82. En daarna zingen wij psalm 117, de kortste van alle psalmen, waarin Israël ons oproept om de lofprijzing met Israël gaande te houden. Zo mogelijk staan we op van onze zitplaatsen. Want ook al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op aarde. Zoals er vele goden zijn en vele heren. Maar voor ons is er één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en voor wie wij zijn bestemd. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. En wij door hem. Amen. Laten wij danken en voor en met elkaar bidden. Almogende God, gij zij de ene ware God en hebt u een volk verworven dat gij blijft gedenken overal en altijd. Uw beloften zijn waar en zeker. Wij zegenen u om uw verbond gesloten met Abraham en Sara. Het verbond dat ge ook nu nog onderhoudt met Israël uw volk, het volk naar uw hart. Wij loven u omdat ge ons betrokken hebt in dat verbond. Door de komst van Jezus uw Zoon, Zoon van Israël, uw geliefde, onze broeder. Wij prijzen u omdat gij trouw blijft aan het verbond met ons allen. Vandaag gedenken wij uw volk Israël, o God. In de komende uren van grote verzoendag. Wonend in het land dat hun gegeven is, of verstrooid levend over deze wereld. Wil aan dit volk vergoeden wat mensen het hebben aangedaan, eeuw in, eeuw uit. Bemoedig en beziel degene die werken aan een samenleven in gerechtigheid en in vrede, in en om uw stad, Jeruzalem. Hoor ons bidden, wanneer wij, luisterend naar deze psalm, woorden tot u willen zeggen die niemand anders voor ons zeggen kan. Uw Zoon leerde ons bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De inzameling van onze gaven. En dan zingen wij gezang 41. Een lied dat gemaakt is bij de profetie. De profetie van Zacharia. Waarin de volken eindelijk zullen erkennen de zegen die in Israël aan deze wereld is gegeven. Gezang 41. Gaan we zo van hier in vrede. Zegenen wij Israël en worden daarin gezegend. Dragen we onderweg de zegen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.